Zeer goede avond, vrienden. Ja, het tweede gedeelte vanavond, dat is een beetje uw vraag en wij proberen dan hier omheen te draaien. Dus u komt maar met uw vragen opzetten, als u ze hebt. En als u ze niet hebt, nou, dan praten we over wat anders. Zo, wie is één?
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. Ja. Dus het is niet helemaal open.
Waarom?
Wat zeg?
Het ligt helemaal open. Er zijn geen schriftelijke vragen.
Ligt, maar ja, goed.
Mag ik dan een vraag stellen over zonde?
Waarom niet?
He? In het eerste uurtje werd dus gesteld, dacht ik, was ik het goed verwoord. Zonde bestaat niet, zonde creëer je zelf.
Ja.
Maar die zonde kunnen dan ook weer gecreëerd worden door een stukje indoctrinatie van je omgeving.
Ongetwijfeld. De meeste zondigheid ontstaat door indoctrinatie. Door mensen die hun eigen deugdzaamheid zo hoog aanslaan dat ze op hun eigen zonde geen acht geven.
Dus bestaat überhaupt geen zonde, ook niet bij jezelf? Echte zonde?
Zonde in de zin waarin het wordt vertaald, nee. Bestaat echt niet, maar wat je natuurlijk wel hebt. Kijk, als u een spijker in de muur slaat en u slaat op uw vinger, dan zegt u dingen die zijn geen zonde. Maar u hebt onjuist geslagen en ten aanzien van uw persoonlijkheid was dat een zonde die u dus als een kloppend ongemak zult moeten verdragen. Dus dat is doodgewoon zonde. Weet u, de mensen praten er zo ontzettend over omdat ze denken dat God een bureaucraat is. U weet wat een bureaucraat is, die vaardigt regels uit. En als ze dan niet goed werken, dan perfectioneert hij ze door er steeds meer regels aan toe te voegen, tot niemand meer enige regel ernstig neemt. En dat zien we dus kerkelijk ook. Je moet dit geloven. Je mocht dat niet doen. Er is een tijd geweest dat iemand die vlees at, niet waar, op vrijdag. Nou ja, die was zondig. De kerk van Rome, hè. Was wel een pastoor, die had er wat op gevonden. Die hield van een kippetje. Maar hij doopte het dan eerst in school om. Dus. Dus ik wil maar zeggen, dat zijn regels die op zichzelf weinig zinvol zijn. Er zijn regels die zinvol zijn in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als je leeft in tropische streken. Bovendien nog vaak een beetje droog gebied. Dan is varkensvlees is gevaarlijk. De eerste plaats bederft gewoon. De tweede plaats komt er veel trichinose voor. Dus dan is het niet eten van varkensvlees inderdaad juist, is goed. Het niet eten van niet geschupte vis. De spaling en zo. Nou ja, dat is absoluut aanvaardbaar. Want daar komt er nogal eens voor dat ze zich voeden met kadavers. En daardoor lichtelijk giftig zijn. Dat zijn gewoon dingen, die moet je accepteren. Maar dan moet je niet zeggen, dat heeft God zo gezegd. Dan moet je zeggen, dat is gewoon een regel voor de gezondheid. Je kunt zeggen, rechtshouden in het verkeer is de regel. Maar moet je niet zeggen, dat heeft God gezegd. Dan moet je zeggen, dat hebben we onder elkaar afgesproken. Begrijp je wat ik bedoel? En het broerde is nu dat er een hele hoop mensen zijn die niet in staat zijn om hun wil zonder meer aan anderen op te leggen. Dus zeggen ze dat God hen gezegd heeft u te zeggen dat hij beveelt dat u doet wat zij goed achten. En zo is dat begrip zonde steeds verder in de wereld gekomen. Er is een heel aardige parodie op verschenen. Ik meen, wanneer was dat ook weer? Nou ja, ach, die zover. Anatole France heeft die geschreven. Die moet u maar eens een keer lezen over het eiland waar dus wezens leven die het allemaal heel goed hebben en in het paradijs leven, totdat er een heilige land, en die begint dan met broekjes en rokjes, weet u wel, en voor je het weet komt er particulier bezit, en is er oorlog. En zo gaat het altijd. Maar de heilige had zijn zielen bekeerd en daar was hij gelukkig mee. Goed, voldoende?
Ik zou graag een vraag willen stellen. In het eerste uur van
haar innerlijke vrede kan geven. Maar als ik om haar heen kijk en ik zie bijvoorbeeld mensen die geloven in het christendom of in de islam, dat dat juist ook een innerlijke onrust kan geven. Kunt u daar misschien iets over zeggen?
Ja, natuurlijk. Kijk, geloven in iets wil zeggen een zekerheid hebben in jezelf. Wanneer je die zekerheid toepast op jezelf, is het een grote gave. Op het ogenblik dat je die zekerheid aan anderen op gaat leggen, wordt ze echter de basis van een voortdurend conflict tussen je eigen wezen, de wetten die je zegt te gehoorzamen, en datgene waarin je vermeent te geloven, terwijl je er niet werkelijk meer in kunt geloven. Het is heel eigenaardig. Er zijn waarheden. Op het ogenblik dat ze worden uitgesproken, zijn ze al niet waar meer. De doodeenvoudige reden dat de omschrijving zo onvolledig is. En dat is nou met een geloof ook het geval. Een geloof is volledig, wanneer het echt is. Maar op het ogenblik dat je het omschrijft, gooi je de grote delen en vaak de belangrijkste van weg. En wat je overhoudt, is een hele dorre korst van voorschriften die je voortdurend verder in conflict gooit. Zo is dat. Neem me niet kwalijk hoor, ik wil geen geloof afbreken. Hè? Laat ik het zo zeggen, het spreekt voor het christendom dat ongeacht de praktijk het geloof nog altijd voortbestaat. Is ook niet van mij hoor. Nee, is gestolen van Boccaccio. Nou.
Is dat een alchemist?
Huh? Nee, Boccaccio was een man die een aantal zeer amusante, maar voor een bijeenkomst zoals deze niet geheel geschikte verhalen heeft geschreven.
Ja, ik zat gewoon heel flauw.
Nou, u ziet, ik kan net zo flauw zijn, want ik heb het teruggegeven. En dan is ook weer de vraag wat is flauw, als je het nou zelf leuk vindt. Moet je alleen maar hopen dat een ander er ook plezier van heeft.
Dat is dan leeg, maar...
Juist, nou.
Mag ik even een vraag stellen? Begin vanavond, het onderwerp dus, in de vele.
Ja.
Vanavond zei ik of je nou jong bent of je nou oud bent. Ze heeft een uiteenzetting daarover gegeven. Maar is het niet een rijpingsproces? Want het klinkt heel simpel, maar er zit juist de wijsheid achter. En kun je dat als je jong bent en bruisend bent en er gebeurt zo ontzettend veel om je heen? Ik heb het nu over jonge mensen. Kun je dan toch die innerlijke vrede in je hebben?
In de eerste plaats heb ik de inleiding niet gehouden, spijt me voor u. In de tweede plaats, ja, ik zou zeggen, wanneer jonge mensen datgene waarin ze geloven, voor zichzelf en vanuit zichzelf waarmaken, zonder het een ander op te leggen, dan kunnen ze de innerlijke vrede even goed vinden en bezitten. Maar de grote fout van jongeren is heel vaak, dat ze nog het stampvoeten van de kindertijd ergens in het achterhoofd hebben en dus in plaats van met de voeten te stampen misschien met een vlag of een spandoek zwabberen en dan roepen dat de wereld zo slecht is omdat ze niet erkennen dat ze gelijk hebben, waarbij ze één ding vergeten, dat ze gelijk kunnen hebben wanneer ze zelf doen en zelf voor anderen doen wat zij op het ogenblik van de wereld menen te moeten eisen.
Maar dat geldt voor ons ouderen ook, hè, die op een andere manier.
Ongetwijfeld, ja. Nou, er zijn een hele hoop mensen die zeggen, mijn oude wie is mijn recht. Als ze nou zouden zeggen, het is mijn heiligdom, zou ik nog begrijpen. Maar recht, is het recht? Nee, het is een verzekering. En wat is een verzekering? Hè? Een verzekering is een speculatie van een verzekeraar die denkt dat hij meer overhoudt aan de premie dan hij uit moet geven. En de staat is stom geweest. Zo ligt dat.
U zegt, die jeugd die maakt een fout. Maar dan claim je toch een wezen dat op die leeftijd eigenlijk nog geen fout van kan maken. Waar moet hij dan het goede vandaan halen? Hij is fout geïndoctrineerd waarschijnlijk.
Die mogelijkheid bestaat, maar over het algemeen heeft de jeugd... Ja, neemt u me niet kwalijk hoor, ik zit er al lang niet meer bij. Nou, dank u. Ja, ik heb op het ogenblik ook mijn maskeradepakje aan als geest. Maar, kijk, als kinderen nou gewoon zouden weten wat wel en wat niet mag en wat niet kan, dan geloof ik dat ze de regels van de gemeenschap zouden kennen. Maar op het ogenblik dat je zegt, persoonlijkheid, anarchie, Dan zeg ik, de anarchie is de hoogste vorm van samenleving, indien zij berust op het eigen oordeel en de eigen verantwoordelijkheid van alle leden die in deze samenleving toch samenwerken. En jongeren denken gewoon, gooi die wetten opzij, het is er allemaal, het is mijn recht. Ze zeggen niet, hebben mijn ouders genoeg geld? Zij dood gewoon, Jantje heeft zakgeld zoveel, Pietje heeft zakgeld zoveel. Nou, dan moet Klaasje en Klaasientje, die moet ook zoveel zakgeld. Huh? En dat wordt dan uiteindelijk een soort illusie, dat je iets kunt krijgen door om te vragen. En alles heeft zijn prijs. Zelfs absolute sociale zekerheid. Die kun je namelijk alleen verkrijgen als je de prijs betaalt van absolute sociale onmondigheid. En als die kinderen dat niet begrijpen, ja, dan kunnen ze zijn verkeerd geïndoctrineerd. Maar ze hebben wel degelijk gezond verstand. Laten ze dan eens gebruiken om te laten zien wat ze zelf kunnen. En laten ze niet alleen gebruiken om anderen te vertellen wat ze zouden moeten.
Nee, maar dan constateren we dus een fout, maar hoe kunnen we dat nou voorkomen? Hoe kunnen we dat nou veranderen? Want dat het zo is, ik denk dat zien we met z'n allen om ons heen dagelijks.
Ach, dat corrigeert zichzelf. Weet u, er is een tijd geweest dat de ouders erg streng werden opgevoed. Toen zeiden ze, mijn kinderen moeten vrijer zijn. Nou, het zijn ook vrijers en vrijsters geworden over het algemeen, anders zou het u er weer niet zijn. Maar, dus, toen is er dus langzaam maar zeker een steeds grotere tolerantie ontstaan. En die tolerantie voor het kind, die is dus op het gevaar af dat ik oude open deuren nog eens intrap, die is bevorderd door een bepaalde richting in de kinderpsychologie, waarvan een van de bekendste figuren, zeker dokter Spock was, die zei je mag je kind nooit slaan, en je moet je kind altijd maar een klein beetje zichzelf laten zijn. En toen heeft hij dus een paar kleinkinderen gehad en die heeft hij toch wel eventjes de hoek ingeslagen. Ja. Zo ziet u, de predicatie en de praktijk verschillen altijd, ook in de wetenschap. Nou ja, goed, nu zijn we dus bezig met generaties die hebben geleerd, je mag gewoon zijn wat je wil. En dat vind ik schitterend. Maar die krijgen ook kinderen. En wat zullen ze die kinderen zeggen, ja hoor eens, jij mag zijn wat je wil, maar ik ben wie ik ben. Huh? En zolang je daar niet aankomt, nou best. En als je er wel aankomt, kledderbom bad. En dat is dan een verbale uitdrukking of klanknabootsing die een lichamelijke handeling plicht weer te geven. Dus dan komt op een gegeven ogenblik het pak slaag weer in de mode. En op het ogenblik bestaat het alleen excessief, omdat de mensen zelf nog het gevoel hebben, ja, maar eigenlijk kan het niet. En dan wordt het dus kindermishandeling, omdat het dus alleen optreedt wanneer alle remmen wegvallen. Maar er zijn steeds meer gezinnetjes, waarin de kinderen toch wel degelijk duchter op hun nummer worden gezet, en te verstaan krijgen, zo en zo is het en anders niet. En als ze het anders doen, nou, dan moeten ze de consequenties maar nemen. En ik geloof, wanneer die generatie weer groot is, dat we dan te maken krijgen eindelijk met een nageslacht waarin de verkeerd gegane conditionering weer rechtgetrokken is. Ik ben optimist hoor. Ik geloof dat er nog vele geslachten volgen.
Dus als ik het goed begrijp, vergaan we niet voor verzoek.
Ja, over u persoonlijk wil ik natuurlijk niet spreken. Maar de mensheid als geheel, nee, die vergaat nog niet. Die heeft nog een, nou, zeg een 60 miljoen jaar te goed. Nou, dan begraaf de laatste mens op aarde zijn laatste gezel. En dan is er vrede op aarde. En daarna leven allen in de geest rustig verder.
Dat is een mooi vooruitzicht.
Dat ligt eraan hoe ze zich in de geest gedraagt.
Dat is
eigenlijk
zo.
Nou ja, goed. Ik dacht dat het netjes was beantwoord, maar als het niet zo is, zeg het maar.
Dankjewel.
Nou, daar zijn we gestrand tussen opvoeding en geloof, net als de hele wereld tegenwoordig. Ja, ik vind het eigenlijk vind ik het een heerlijke wereld, weet u dat? Ja, ik mag
je zo van boven bekijken?
Nee, zonder meer. Ik vind een heerlijke wereld. Omdat iedereen altijd anders doet dan hij is. En de meest krankzinnige dingen zie je daar. Mensen van de KKK in Amerika, die dus tegen kleurlingen zijn, gaan zelf naar Florida of naar Californië om heerlijk bruin te branden. deze mensen zijn al aangebrand voordat ze gaan bruinen. Dus, wat dat betreft, en dan hoor ik ook mensen die voortdurend spreken over de noodzaak om steeds groter geweld te creëren om de vrede beter te handhaven. Nou ja, vind ik ook onzin, hè? En dan kijk ik naar al die mensen die bezig zijn om elke eigen ontwikkeling onmogelijk te maken aan arme derde landen, die er zelf niet meer mogen zijn, omdat ze uiteindelijk ook de trouwe volgelingen moeten worden van de werkelijke regering van de wereld. En zoals u weet bestaat die uit allerhand grote firma's. Hè? Ik zal ze niet bij name noemen, anders lust u geen bloedband meer of zo. Nee, het is krankzinnig. Hè? Nou heb je bijvoorbeeld, neem die olieboeren in het oosten, zeg. Hè? Die hebben er een tijd goed van geboerd, hè. Maar nou begint de olie op te breken. Ja. En als je dan nou kijkt, dan is dat eigenlijk krankzinnig. Dat die mensen tegen elkaar zitten te zeggen, ja jongens, we moeten minder produceren, want dan kunnen we minder verkopen, want dan kunnen we meer krijgen. We hebben nou toch ook tekort. Ik vind dat, die onlogica, vind fantastisch. Ik kan ervan genieten, als een Lubbers bijvoorbeeld, als een werkelijk mislukte econoom, zijn plannen projecteert op een toekomst die door een rijksinstantie niet geheel juist berekend is. Dat vind ik gewoon een mooi gezicht. U kunt zeggen, wij zitten ermee, maar het is toch zeer humoristisch om te zien.
Vandaar dat je ook niet zult helpen.
Ach, waarom zouden we ze helpen? Per slotverrekening, als we een mens beletten om stommiteiten uit te halen, dan wordt hij nooit wijzer. En dan krijgen we aan onze kant krijgen we alleen maar een geestelijk minder begaafde, die we met veel moeite moeten helpen tot de volgende incarnatie. Terwijl we veel liever luidjes hebben die een beetje hoger staan, waar we nog wat wijzer van kunnen worden. Huh? Dus nee, dat ze niet. Maar nou ja, neem bijvoorbeeld Reagan, die op een gegeven ogenblik een toespraak houdt en zonder het zelf te weten van zijn tekst afwijkt. En een heel stuk uit een oude westernrol die hij eens gespeeld heeft, die deel.
Is dat gebeurd?
Dat is reëel gebeurd. Maar niemand heeft het gemerkt, want het klonk allemaal even vredelievend krijgshaftig. Weet u, de wereld is heus mooi om te zien. Zelfs vanuit de geest kun je er een hoop plezier aan beleven. Maar als u rond u kijkt, dan zult u zelf ook wel zien. De wereld is juist door zijn voortdurende tegenstrijdigheden bijzonder amusant. En ik geloof dat als ik, het klinkt misschien gek hè, maar als ik op aarde zou leven, dat ik de helft van de dag zou lachen, de helft van de dag zou kankeren en voor het naar bed gaan zou zeggen, God, ik weet niet hoe je de rotzooi voor elkaar hebt gekregen, maar bedankt dat ik leef. Ja, het is misschien een beetje vreemd, maar de wereld is niet zo slecht. Heus niet. Ik denk dat de mensen de wereld slecht maken. En natuurlijk, de wereld is verontreinigd, ik weet het allemaal. Ander is dit van het milieu en dat van het milieu. Maar als u gaat kijken in bossen die sterven van de vergiftiging. In Duitsland kun je het zien. Dan zie je hoe er ineens allerhand varens en mosgewassen opkomen die er nooit zijn geweest. De natuur past zich wel aan. Het enige broer is dat de mensen er niet aanpassen. omdat de mens denkt dat hij heer van de schepping is. En ik dank de schepper op mijn knieën dat dat niet het geval is. Want als hij de heer van de schepping zou zijn, zou het een mooie rotzooi zijn. Ah, ik hoor daar een licht gesluierde bijval uit de verte.
Ja, ik ben het helemaal niet eens.
Weet u, vrienden, het is allemaal zo mooi en zo goed. En we kunnen natuurlijk bezig gaan over alle grote dingen. Oh, bijvoorbeeld, wat is God? Schitterende vraag. Kun je 100 jaar over praten, ben je er nog niet uit. Maar de eenvoudige vraag. Hoe sluit ik vrede met mijn buurvrouw over het naar buiten zetten van de asbak? Daar denkt niemand over, nog geen minuut. Ik denk dat de mensen voortdurend zo bezig zijn met grote dingen en de verre toekomst, dat ze vergeten dat ze vandaag leven. Ja, mijn collega zal het wel gezegd hebben, maar laat ik nog een keer halen, leef vooral vandaag, zeg. Vandaag is een leuke dag. Jij zit hier, u hebt zelfs gelachen. Gaat u voor geestelijke wijding en inlichtingen? En u komt er met de giechels uit. Is toch heerlijk? Want laten we de zaak bekijken zoals het is. In deze wereld kun je alles somber, plechtig en droefgeestig maken. Wanneer ik in mijn tijd een bepaald kerkgenootschap de psalmen hoorde zingen, dan had ik altijd, ik was in Italië geweest ook, het gevoel dat hier geestelijke spaghetti-trekkers bezig waren. Het rekte steeds verder. En dan heb ik respect voor die mensen. Maar als ze naar buiten kwamen, dan zag je wonder geen straatvegers waren op zondag. Zo lange gezichten dat de baardstoppels meteen de keien schoonmaakten. Het is natuurlijk allemaal een beetje zielig eigenlijk als je het zo bekijkt, hè. En dan begeeft de gemeente zich huiswaarts. Pa zit zich achter het harmonium. Ma naar de keuken, want er moet zondags gegeten worden. En het zoontje gaat achterom, want officieel mag je niet kopen, een flesje jenever halen, zodat vader de geestrijkheid bij het geestrijk gezang niet behoeft te ontberen. Dat zijn allemaal dingen uit mijn tijd. En daar heb ik me echt mee geamuseerd. En als ik nu naar die wereld kijk, en ik kijk naar mijn geestelijk bestaan, dan zeg ik, mensen, het is niet een lach voor leedvermaak. Maar het is een voortdurende glimlach. Omdat de ongerijmdheden van het leven, vreemd genoeg, vaak de zinrijkheid ervan bepalen. Want als het allemaal precies zou zijn, ach, u hebt dat misschien wel eens gehoord. Ja? Die man die naar de hemel ging, daar kwam, hij kreeg zijn vleugeltjes, zijn witte hemd, zijn stralenkransje. Tweede klas, hij was er nog niet lang genoeg. En hij kon kiezen een bazuin of een harp. Nou ja, goed, en hij ging dus, hè, pling, pling, pling. En toen hij zo'n 100 jaar had rondgevlogen, ging hij naar God terug. Toen zei hij, mag ik eens in de hel gaan kijken? Zegt God, waarom? Nou, zegt hij, hier verveel ik me dood. Zegt God, is dat zo erg? Ja, zegt hij, want ik ben onsterfelijk. daar heb je eigenlijk volmaakt. We zijn niet gemaakt voor de volmaaktheid. We zijn gemaakt voor de tegenstellingen. We zijn zo'n klein beetje opgebouwd eigenlijk uit de onbewuste belachelijkheid en onze bewuste beleving van de belachelijkheid van anderen. En soms maken we ons boos erover en maken we onszelf belachelijk. Soms lachen we erom, dan herkennen we de belachelijkheid van anderen. En soms zijn we blij dat het er is en dan wordt de belachelijkheid van anderen een zegen voor allen. Ik geloof dat je van veel meer dingen een zegen kunt maken. O hemel, wat zit ik? Ik ga preken, zeg. Ja, dan zou ik nog even de gezangen op het bord moeten prikken. Huh? Maar ja, niet dat u niet zingen kunt, hoor, maar ik ben niet getraind. Dus laten we dat maar laten. Anders dan wordt de wedstrijd, wie is de eerste klaar met gezang 154. Nou ja, aangezien 154 niet al te lang is, zou dus een kort lijden zijn. Maar Wanneer we dus eerlijk zijn, mensen, aan de zondigheid, dan zie ik jullie, ja, maar we worden geconditioneerd. Huh? Ja, goed, misschien komt er nog eens een keer een geestelijke confiseer. Ah, dan wordt u allemaal in de geestelijke confituur gelegd. Want het wordt allemaal fondant zoet, is het ook niet tevreden. Maar u wordt geconditioneerd, u laat u toch conditioneren. U hebt toch eigen hersens? U hebt toch een eigen geweten? Nou dan. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik weet zeker, dat is wit. Dan komt er iemand die wetenschappelijk bewijst dat het zwart is. Dan zeggen ze voort dat het zwart is, maar ze zien nog steeds wit. En dat durven ze dan niet meer te zeggen, omdat ze dan voor anderen zwart zijn. Wat is een zwart magier? Een zwart magier is iemand die een ritueel volbrengt, vergelijkbaar met vele rituelen, die in godsdiensten op het ogenblik officieel worden gehanteerd, op een zodanige manier, met een zodanige bedoeling, dat een ander het er niet mee eens is. He, iemand die kruiden kent en daarmee iemand beter geneest dan de priester of de dominee met gebed of de dokter met studie, moet wel een hek zijn, nu, hè? En wat doe je dan? Die steekt op de brandstapel. Nou, als u weet hoeveel vurige gedaante wij hebben aangekregen in die loop van die tijden, nou, maar niet over praten. En dan zeggen de mensen, ja, en jullie in de geest zit maar goed. Misschien, als we het heel goed redden. Maar als u denkt dat het de geest zo goed gaat, moet u zich één ding voor ogen houden. Soms is de geest zo ongelukkig dat ze met alle geweld terug wil naar de stof en niet gauw genoeg kan. En in mijn geval en vele andere gevallen die ik ken, zitten we dus eigenlijk op een pijl van bewustzijn waardoor we nog net niet het totaal onstoffelijke kunnen beleven. En dan zitten wij op het ogenblik in ons geluk toch met een lichte onrust. Wat zou ze daar beneden van maken? Want vandaag of morgen dan moet ik mijn halleluja weer afwisselen met bäh, bäh, bäh. En als u zich dat nou even...
Kies u daar zelf voor?
Ja, als je niet verder kunt, moet je wel een stukje teruggaan. Als je op een doodlopende weg zit, ga je terug en dan neem je de eerstvolgende afslag. Zo is dat.
Hè? Weet je dan wat er gaat gebeuren met je?
Als je heel erg bewust bent, weet je het. Maar als je niet erg bewust bent, dan weet je helemaal niets. Maar als je een heel klein beetje bewust bent, dan weet je wel welke kant het uitgaat, maar je weet niet waar de weg terecht komt.
Maar het heeft wel zin, maar het is wel zinvol voor dat stukje wat u mist.
Blijven zitten in een school is tegenwoordig niet meer de mode. Maar het is wel erg zinvol wanneer je zeker wilt zijn dat iemand de leerstof goed beheerst, voordat hij verder gaat. En zo is het in het geestelijke leven ook. Je moet leren om het leven, en dat is het bestaan dus, het persoonlijke bestaan vooral, zodanig voor jezelf één te maken met wat er in je leeft, dat je verder kunt. En als je dat niet kunt, nou ja, dan ga je terug en probeer het nog een keer. Een vriend van mij heeft eens een keer een dame gehad die zei, ja, u zegt dat allemaal wel, maar ik geloof er geen steek van. En ik kan het weten, want ik ben al aan mijn 272e incarnatie. Nou, toen keek mijn vriend, ja, het is tamelijk hatelijk type soms hoor. Die keek er heel mee waar aan, toen zei hij, zo, 272, en nog niet verder. Ja. Dus vrienden, dat is eigenlijk zo'n klein beetje... een eigen kletspraatje om de tijd een beetje bij te vullen.
Mag ik toch nog even daarover vragen?
Ja?
Heeft u daar nu adviseurs of bepaalt u zelf wanneer u terug gaat?
Als ik niet zeker ben van mijn zaak en ik moet teruggaan, dan vraag ik het iemand waarvan ik denk dat hij het beter weet dan ik. En als hij dan mij zo aardig vindt dat hij zich de moeite wil getroosten, dan zal hij me raad geven. En dan hou ik me er ook wel aan. Dus in die zin zijn er wel adviseurs. Maar er is dus geen sociale instantie, de geestelijk-sociale reïncarnatiewerkers of zo, die iedereen daarvan advies voorzien. Je moet gewoon zelf weten. En als je raad wilt hebben, kun je ze gemeenlijk wel krijgen, maar dan moet je er wel om vragen.
Is het zo dat je eigen ouders kiest?
Als personen, ja, misschien een enkele keer. Meestal kies je een sfeer. En heel vaak is dat de sfeer die bij die ouders bestaat, zeg maar, rondom de periode van de bevruchting.
Mag ik nog één vraag stellen over ouders?
Ja, natuurlijk.
Hoe komt het eigenlijk dat je zoveel karma pasta op je brood gesmeerd krijgt van je ouders? Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb wel eens gehoord van iemand, je krijgt dus iets.
Met je geboorte. Karma pasta is natuurlijk goed voor de geestelijke ontwikkeling. Hè? Het is de pindakaas van het geweten. Als zodanig zou ik kunnen zeggen, de meeste ouders zien in het kind uiteindelijk zichzelf terug. En proberen hoe dan ook het kind zo te maken dat het vanuit hun standpunt beter is dan ze zelf geweest zijn. Dat is dus helemaal niet kwaad bedoeld. Maar dat wordt dan in verschillende termen herhaald. En als u nou toevallig in een karma groep hebt gezeten, bij wijze van spreken, dan krijgt u karma pasta, nietwaar? Een ander die krijgt misschien dun gesneden zondigheid op zijn boterham. Maar het is allemaal hetzelfde. Conditionering komt vaak voort uit de behoefte om jezelf met je dromen te continueren in datgene wat je aan mens hebt voortgebracht. Duidelijk?
Het is duidelijk.
Nou, ik zou zeggen, zullen we dan zo langzamerhand gaan sluiten? Schone woord, hè? Hoort er ook bij. Ja, ik wil niemand teleurstellen. Ik heb wel geen wasmiddel bij me, maar desondanks, als u drie woorden geeft, zal ik proberen er iets uit te maken wat niet al te vuil is.
Avalon.
Ja?
Avalon.
Ah, ja.
Eenhoorn.
Eenhoorn, ja.
Keuze.
Een keuze. Als je de keuze moet maken tussen Avalon en de eenhoorn, welke keuze maak je dan? De keuze tussen het lijden bereiken of het in onschuld onaantastbaar zijn. Ik droom van Avalon. De burcht zo ver gelegen, waarheen zoveel wegen de zoekers voeren, die de poorten niet doorschrijden, omdat zij nog zichzelf niet zijn, zichzelf niet kennen. Ik vermijden dat enig toegang hebben kan, tot daar waar al het zoeken eens begon. In Avalon. In Avalon. En dan zoeken ze een andere weg, een andere keuze om te gaan. Dan zoeken ze het isolement, de onschuld, eenzaamheid van het bestaan. En dan zien ze de eenhoorn en jagen hem na. Maar besmet als ze zijn, bereiken ze nooit dat dier zo fraai als een paard in zijn vorm, met een hoorn zo schitterend getooid. Dan zeggen ze, ach, ik wil eenhoorn zijn, onschuldig, onmaakbaar en vlug. Maar komen ze ooit zo ver, ik zeg u, ze keren op hun wegen snel terug. En dan staan ze weer waar de reis ooit begon. En trekken ze op naar het nieuwe bestaan. Ze zoeken zichzelf en verliezen wat waan. En dan, bij het rijzen van de laatste zon, dan gaan ze naar binnen. In Avalon. In Avalon. Zo, hè? Zo doe je dat. Ja, dus improviseren. Ik heb meer tijd dan u, omdat mijn gedachteprocessen aanmerkelijk sneller verlopen dan de uwe. En dat heeft weer het voordeel dat ik dus vaak iets kan overwegen, terwijl u denkt dat ik doorpraat. En dat is heel jammer, want eigenlijk is het onmenselijk. Er zijn te veel mensen die doorpraten terwijl ze overwegen. Mag ik u hartelijk danken voor uw aandacht. De hoop uitdrukken dat ik ondanks al mijn gepraat toch een paar dingen heb kunnen zeggen waar je wat aan hebt. En dat als dat niet het geval is, mijn voorganger het in ieder geval heeft gedaan. Ik dank u voor uw aandacht. En om u nog even te herinneren aan het onderwerp. Ik wens u een vrolijke huisgang, gevolgd door een rust met veel innerlijke vrede. Tot ziens.
Ja, dank u wel.
Oh, geez, look.